Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede, van God onze Vader, van Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar verder, dat gaan we doen uit Psalm 48 en daarvan het eerste vers. De Heer is groot, elk zingt zijn lof in Salems stad en tempelhof. Psalm 48, het eerste vers. Die God ons bij monden van Mozes gegeven heeft en de samenvatting bij monden van Christus ontvangen. En als antwoord zingen we dan Psalm 38, het 22e vers. Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. Red mij, Schutsheer, God en Goden, troost in noden, grote hoorde van het gebed. Psalm 38, het 22e vers als antwoord op de 10 woorden en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Shabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus vatte de wet samen en hij zei, u zult de Heere God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Dicht open en daarom gaan we bidden om Gods geest, opdat hij ons hart wil openen. Laat ons stil worden en bidden. God van Abraham, Isaac en Jacob. God van Abraham. Wat heerlijk dat u dat was, bent en blijft tot in eeuwigheid. U bent Abrahams God die trouwen houdt in eeuwigheid. U bent een God die tegen alles in uw kinderen en vrienden een hand boven het hoofd houdt. En daarom zijn we vanmorgen samengekomen, Heere God, we danken u dat de deuren open stonden, dat het woord open ligt, nu ons hart, oren en ogen nog open. Die van nature pot dicht zitten voor het woord van u, waar alles altijd op slot zit voor het Koninkrijk der Hemelen. We bidden u, wilt u vanmorgen het slot eraf breken? Wilt u met uw woord een voet tussen de deur zetten en binnendringen? In onze harten. Want u weet hoe we hier vanmorgen zitten. Misschien wel met allerlei kleerscheuren in ons leven hier de bank ingeschoven. Misschien hangen de rafels er wel bij in het geloofsleven. Misschien dat het verdriet wel hoog zit. Heere God, hoe we hier ook zitten. We kunnen gissen en raden, maar u weet het. Want u doorgrondt harten. U bent een hartenkenner en een nierenproever. We willen bidden, wilt u aansluiten bij ons hart als we verdrietig zijn en het troosten. Wilt u het hart opbeuren en versterken als we uitgeput en uitgeteld zijn? Maar wilt u er tegenin gaan als het ongeloof, de twijfel, meester heeft gemaakt van ons hart en leven? We willen vragen, wilt u het woord van morgen woorden van u maken, scheppen, licht scheppen in de duisternis? Want we belijden ook vanmorgen, maar ons hart is zo vol ongeloof en twijfel. Het gaat heen en weer als een rietstengel in de wind. O God, wat moet u ermee? Maar u kunt er iets mee, want u bent de almachtige schepper van hemel en aarde. U bent de God van Abraham, Isaac en Jacob. U bent de God die trouw houdt in eeuwigheid. En daar pleiten we ook vanmorgen op. Heere God, wilt u met uw woord in ons midden zijn? En wilt u ons aanraken, opbeuren, versterken en bemoedigen, vertroosten? Ja, Heere God, wilt u doen wat goed is voor ons? En daarom bidden we om uw geest. Geest van God. Wilt u dit kerkgebouw doorwijden? Mag het vervuld worden met uw liefde en kracht? Geest van God, wilt u ook daar waaien op die plekken waar mensen meeluisteren en meekijken? In de Witte Berg, misschien wel heel ver weg, op vakantieplaatsen. We bidden voor onze jongeren. Mogen ze u liefhebben en u volgen? Laat er geen afhakers onder ons zijn. Wilt u ze ook met onze ouderen zijn? Mogen ze nog steeds vol passie en liefde uw naam belijden en u volgen? En mag er zo ook vanuit Haften een pelgrimstoet onderweg zijn naar het eeuwige Salem. Laat er geen achterblijvers zijn. En daarom bidden we tot u, dat u vanmorgen krachtig werken door woord en geest. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar de Heilige Schrift openen. En we lezen verder in de geschiedenis van Abraham. Vanmorgen Genesis 14. En daarna een aantal versen uit Hebreeën. Vanmorgen Genesis 14. En daarna een aantal versen uit Hebreeën. Hebreeën 6, vers 13 tot en met 7, vers 3. Eerst Genesis 14 en daarna Hebreeën 6 vanaf vers 13 tot en met 7 vers 3. Voordat ik ga lezen leg ik even de vinger bij twee andere versen. Die al eerder gelezen zijn. Namelijk Genesis 12 vers 5. Die lees ik voor u. Daar staat dit. Abraham nu nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die ze in Haran verkregen hadden, en ze gingen weg om naar het land Kanaan te gaan. En ze kwamen in het land Kanaan. Abraham neemt Lot en Sarai mee op weg. En dan lees ik ook nog het 15e vers, het hoofdstuk 12. Het is wel mooi om die verbanden te zien. Ook de vorsten van de Farao zagen haar, Sarai, en zij prees haar aan bij de farao. Daarom werd de vrouw genomen naar het huis van de farao. De farao neemt Sarai. Die verbanden komen terug in de preek. We gaan met elkaar lezen, Genesis 14. Dit is Gods woord. In de dagen van Amravel, de koning van Sinaar, Ariok, de koning van Elassar, Kedorlaomer, de koning van Elam en Tidiel, de koning van de volken, gebeurde het dat ze oorlog voerden tegen Bera, de koning van Sodom, tegen Birsa, de koning van Gomorra, tegen Sinab, de koning van Adama, tegen Semeber, de koning van Zeboim en tegen de koning van Bela, het tegenwoordige Zohar. Deze alle waren een verbintenis aangegaan en trokken op naar het Siddimdal, dat is tegenwoordig de Zoutzee. 12 jaar hadden zij Kedorlaomer gediend, maar in het 13e jaar kwamen zij in opstand. Daarom kwam Kedorlaomer in het 14e jaar met de koningen die bij hem waren. Zij versloegen de Refaïten in Asteroth-Karnaim, de Suzieten in Ham, de Emieten in Shave-Kiriataim en de Horieten in het bergland Seir tot aan El Paran dat aan de woestijn grenst. Daarna keerden zij terug en kwamen in An-Mispat, het tegenwoordige Kades, en zij versloegen al in heel het gebied van de Amalekieten en ook de Amorieten die in Hazeson-Tamar woonden. Toen trok de koning van Sodom ten strijde met de koning van Gomorra, de koning van Adama, de koning van Zeboim en de koning van Bela, het tegenwoordige Zoar, en zij stelden zich op voor de strijd tegen hen in het Siddimdal, tegen Kedorlaomer, de koning van Elam, Tidial, de koning van de volken, Amraphel, de koning van Sinear, en Ariok, de koning van Elassar, 4 koningen tegen 5. Het Siddimdal nu was vol asfaltputten, de koningen van Sodom en Gomorra vluchtten en vielen erin, en de overgeblevenen vluchtten naar het bergland. Ze namen al de bezittingen van Sodom en Gomorra en al hun voedsel mee en trokken weg. Ook namen zij Lot, de zoon van Abrahams broer, en zijn bezittingen mee en trokken weg. Hij woonde namelijk in Sodom. Toen kwam er iemand die ontkomen was en vertelde het aan Abram, de Hebreër, die woonde bij de eiken van de Amoriet Mamre, de broer van Eskol en Anar. Ze waren bondgenoten van Abram. Toen Abram hoorde dat zijn broeder als gevangene weggevoerd was, bewapende hij zijn geoefende mannen die in zijn huis geboren waren, 318 man, en hij achtervolgde hen tot aan Dan. Hij verdeelde zich 's nachts tegen hen in groepen, hij en zijn manschap, en versloeg hen. En hij achtervolgde hen tot aan Hoba dat links van Damascus ligt. En hij bracht alle bezittingen terug en ook zijn broeder Lot en zijn bezittingen bracht hij terug, evenals de vrouw en het volk. Toen trok de koning van Sodom hem tegemoet nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedorlaomer en de koningen die bij hem waren, naar het dal Shave, dat is tegenwoordig het koningsdal. In Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God de Allerhoogste die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En Abraham gaf hem van alles een 1/10. De koning van Sodom zei tegen Abraham, geef mij de mensen maar houd de bezittingen voor uzelf. Maar Abraham zei tegen de koning van Sodom, ik zweer bij de Heere God de Allerhoogste die hemel en aarde bezit dat ik niets van de draad tot schoenriem toe en niets van alles wat van u is zal nemen, zodat u niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Verre daarvan, alleen wat de knechten gegeten hebben, en een deel van de mannen die met mij meegegaan zijn, Aner, Eskel en Mamre, laten die hun deel nemen. Ik lees nog een aantal versen uit Hebreeën 6. Vanaf vers 13 tot en met 7, vers 3. Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoog was kon zweren. Hij zei, voorzeker, rijk zal ik u zegenen en overvloedig zal ik u in aantal doen toenemen. En zo heeft hij de belofte verkregen, na daar geduldig op gewacht te hebben. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zijzelf en de eed die hun tot bevestiging dient is het eind van alle tegenspraak. Omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed, opdat wij door 2 onveranderlijke dingen waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is en rijdt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, een priester van de Allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet toen hij terugkeerde na het verslaan van de koningen en zegende hem. Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij aldus de vertaling van zijn naam, koning van de gerechtigheid. En verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde. Maar aan de Zoon van God gelijk gemaakt, blijft hij in eeuwigheid priester. Tot zover Gods woord. We leggen vanmorgen de vinger in het 18e vers. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. In vers 14 ziet u dat Abraham strijdt met 318 man. Het is een beetje opmerkelijk, staat er dan zo heel precies, hè? 318 man. Waarom staat dat er zo precies? Dus er zijn in de wat mystiekere stromingen van het Jodendom allerlei betekenissen aan toegevoegd. Misschien wist u dat wel, dat je vroeger geen getallen schreef. Als je een getal schreef vroeger, dan deed je dat met letters. Dus iedere letter had een getalswaarde. Nog steeds eigenlijk in het Hebreeuws. Als je dan 318 uitrekent met die getalswaarde, dan komt daar het woord Eliezer uit. Dus, zegt een Joodse mystieke stroming, Abraham streed met Eliezer alleen. En dat maakt het wonder natuurlijk nog groter, dat ze met twee man een heel leger versloegen. Daarin voelt u al aan dat ze een diepere laag wilden openleggen wat een wonderlijke geschiedenis dit eigenlijk is. En de vroege kerk heeft dat ook overgenomen, want in het Grieks geldt hetzelfde. Heeft ieder woord ook een letterwaarde, een getalswaarde. En als je dat dan uitrekent, die 318, dan komt er het getal T-I-H uit. En daar las de vroege kerk dan in, die I en die H, Jezus. In het Grieks. En die T, die staat dan voor het kruis. Nou, dan denkt u misschien wat een wonderlijke uitlegging allemaal. Zo heel allegorisch. Nou, dat is ergens ook zo. En toch deel ik het met u. Want die diepte zit wel degelijk in deze geschiedenis ingebakken, zou je kunnen zeggen. Het wordt getekend door het kruis van Christus. Dus het is toch wel heel mooi om het ook zo te bezien. Dat gaan we vanmorgen ook met elkaar doen. Jongens en meisjes, ik heb een vraag voor jullie om eens even over na te denken. Misschien deze dienst wel. En ook als je thuis komt straks. En dat is deze vraag. Denk daar maar eens op door. Heb jij wel eens gemerkt dat God je hielp? Heb jij wel eens gemerkt dat God je hielp? Dat kan bijvoorbeeld toen je ergens heel erg tegenop zag, hè? Dat heb je wel eens, dat je ergens heel erg tegenop ziet. Je mens, hoe moet dat? Of dat je bijvoorbeeld heel verdrietig was, dat kan natuurlijk ook. Of dat er thuis iets ergs gebeurde. En je bad tot de Heer God. Eerder wilt u mij helpen. En je merkt ook dat de Heer God jou hielp. Weet je nog wanneer dat was? En praat er eens straks met je vader of moeder over door, van papa of mama, heeft u dat ook wel eens gemerkt, dat God u hielp? En wanneer dan? En hoe merkt u dat? Want jongens en meisjes, de Heer God is een helper. Zeker als het moeilijk is. En ik moet eerlijk zijn vanmorgen, geloven jongens en meisjes, dat is een hele strijd. Echt waar, dat gaat niet vanzelf. Dat is geen koek en ei, echt niet. Dat is een hele strijd. Maar de Heer God wil jou helpen in die strijd, zodat jij toch door blijft bidden, door blijft geloven. De Heer God wil jou helpen, ook op die moeilijke momenten. En hoe kun je nu merken dat God helpt? Nou, ik zal een voorbeeld geven die ik zelf wel eens in mijn leven ervaar, jongens en meisjes. Dan lees je een dagboekje en dan gaat het precies daarover waar jij mee zit. Je moet je oren maar eens openzetten, jongens en meisjes. Als papa en mama uit het dagboekje lezen of uit de Bijbel lezen. Ineens hoor je iets dat je denkt, hé, dat heb ik nodig. En zo sterkt de Heere God je hart. Of een ander voorbeeld. Ik denk dat er hier in de kerk zijn die dat echt wel eens meegemaakt hebben. Dat ineens een lievelingspsalm op het bord staat. En je liep maar te tobben, de hele week was zo moeilijk. En je komt de kerk in. En je mag die ene psalm zingen. Hoe is het mogelijk, hè? Zo wil de Heere God ons versterken. En jongens en meisjes, daar gaat het in de preek vanmorgen ook over. Abraham wordt geholpen, gesterkt door de Heere God. Dat is de preek in het kort. En daarom die vraag, heb jij wel eens gemerkt dat God je hielp. Denk er maar eens over door en praat er maar eens over door, ook straks thuis. Voordat we naar de preek gaan horen, gaan we eerst nog met elkaar zingen. En dat gaan we doen uit Psalm 110. Psalm 110, daarvan het eerste, het tweede en ook het vijfde vers. Psalm 110, vers 1. Dus heeft de Heer tot mijn eer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. Tweede vers, uit Sion zal de Heer uw scepter zenden. En ook het vijfde vers, de Heer zal steeds uw rechterhand verzellen. Psalm 110, vers 1, 2 en 5. Ik heb nog de volgende afkondigingen. De collecte, de eerste is voor de diaconie. En de tweede is voor de kerk van harte bij u aanbevolen, evenals uw bijdrage voor de zendingsbussen en de steunpilaren. De diensten, de evolente volgende week zondag, 31 juli. Om 9:30 's morgens hoopt voor te gaan dominee J. Harteman uit Hilversum en om 6:30 proponent J.A. de Kruif uit Oud-Alblas. Dan nog een mededeling. Ik hoop de komende weken vakantie te hebben van 25 juli tot en met 14 augustus. Tijdens deze periode kunt u voor pastorale ondersteuning contact opnemen met uw wijk, Amstrager of met de Scriba. Tot zover de mededelingen en de afkondigingen. We gaan met elkaar zingen op Psalm 110, vers 1, 2 en 5. zag net dat ik dat zelf niet goed door had gegeven. Het was natuurlijk de bedoeling om ook vers 4 te zingen. De oplettende zanger had dat al lang door natuurlijk. U heeft de Heer, wien het nooit berouwd, gezworen. Ik heb u, mijn volk, tot heil mijn naam te prijzen. In mijn raad het priesterambt beschoren dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs. Maar vers 5 was ook prachtig om te zingen met elkaar. Maar ik denk, lees hem toch nog even voor. Als antwoord op de preek, Psalm 26, het derde vers. Uw goede tierenheid die zich alom verspreidt, is alle tijd voor mijn gezicht. Ik houd oprecht van handel, terwijl ik in uw waarheid wandel, mijn schreden naar uw wet gericht. Psalm 26, het derde vers, het antwoord op de verkondiging. Schrijf er vanmorgen boven geven en ontvangen, vraagteken, uitroepteken. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. Gemeente, iemand schreef eens, het leven is niet meer dan geven en nemen. Ik dacht, daar zit wel iets in, toch? Je geeft wat, je neemt wat, in je werk, in de kerk, in je huwelijk, in de samenleving. Psychologen hebben er boekenplanken vol over geschreven, hoe je daar een evenwicht in kunt zoeken tussen geven en nemen. Zeker in onze tijd is dat wel een dingetje. Er wordt zoveel gevraagd. Er wordt zo aan ons getrokken, aan onze kinderen, aan onze jongeren, aan de ouderen. Ik bedoel, geef het leven een vinger en hij pakt heel je hand, hè? Sommigen weten daar misschien wel alles van. Ze hebben gegeven en toen was de accu op, de koek op. Misschien nu wel, zit je hier zo. Of niet? Anderen zijn tegenovergesteld. Zonder gêne en schaamte nemen ze. Het zit gewoon in hun DNA. Het stroomt door hun aderen, soms met wat ellebogenwerk. Maar het draait maar om meer en meer. Meer aanzien, meer bezitting, meer macht, meer geld, meer invloed. Nou ja, die zitten hier vanmorgen natuurlijk niet. Maar ik moest denken aan een oude tegeltjeswijsheid. Niet geven en nemen, maar geven en ontvangen. Want welk recht heb je om te nemen wat je niet eerst wordt gegeven? Mooi gezegd. Ik zou bijna zeggen vanmorgen, die tegeltjeswijsheid hangen we vanmorgen maar eens boven de preek. Want het is ook een diepe Bijbelse wijsheid. Niet geven en nemen, maar geven en ontvangen. Want welk recht heb je om te nemen wat niet eerst aan je wordt gegeven? Net als in Genesis 14. Abraham geeft zich ook helemaal. Waarin? Een geloofstrijd. Midden in de Abraham-verhalen staat plotseling dit hoofdstuk van vechten en vluchten, van kruiddamp en bravoure. Abraham trekt ten strijde. Ja, zeg je, eens even, mag dat dan? Kan dat dan? Nou, wacht, niet te snel. Voor de duidelijkheid, hij is geen guerrilla-strijder, hij is geen oorlogszuchtig man, dat zal wel blijken. Het is strijden om te bevrijden. En moe gestreden keert Abraham terug. En dan ineens staat hij daar. Als een komeet schiet hij omhoog. Uit het niets. Wie? Melchizedek. Priester, koning Melchizedek. Weet je wat hij komt doen? Dat is zo ontroerend. Geven. Geven. Hij stopt de moe gestreden Abraham brood en wijn toe. Hij legt de uitgestreden Abraham de handen en de zegen van God op. En Abraham ontvangt. Nou, gemeente, want hoe zit u hier? Moe gestreden, uitgestreden door die onuitputtelijke geloofstrijd? Ik hoop het eigenlijk. Want dat benadruk ik vanmorgen maar. Het geloof is de goede strijd strijden. Het geloof gaat niet alleen over bijtjes en bloemetjes, begrijp je? Geloof is een strijd van volhouden en volharden, van vasthouden. In het uur van uw doop is het trouwens vurig gebeden, wist je dat? Mag dit kind in het leven moedig strijden tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk onder onze koning en hoge priester, Jezus Christus. Jongens, hoe staat het met die strijd in jullie leven? Houd je het een beetje vol? Of niet? Ouderen, hoe brengt u het er vanaf? Laat ik het eens anders vragen. Zult u door de strijd heen aankomen in het eeuwige Jeruzalem? Zullen we straks, zoals we hier zitten, met elkaar Salems poorten zingend binnengaan? Samen met onze jongeren, met onze kinderen, met... Het geloof is een hele strijd. En misschien zit je hier wel en zeg je, ja man, ik ben moe gestreden. Dan zeg ik tegen je, deze dienst staat in het teken van ontvangen. Onze priester koning Jezus Christus is vanmorgen in ons midden. En weet je wat hij komt doen vanmorgen? Dat is zo ontroerend. Geven. Geven. Neem dat maar mee, deze dienst in. Hij wil vanmorgen moe gestreden handen vol stoppen. Hij wil uitgestreden harten versterken. Met brood en wijn. Gezegend, bekrachtigd door hem. En daarom zeg ik vanmorgen tegen u, sta op, eet, ontvang in de strijdperk van dit leven. Want anders zou de weg nog te zwaar voor je zijn. Nou goed, laten we maar eens beter kijken, want de strijd ontbrandt flink in Genesis 14. Vier koningen voeren oorlog tegen vijf koningen. En die vier koningen die komen ergens uit het oosten, uit de buurt van het huidige Irak en Iran. Ze worden opgesomd in vers 1. Ze strijden onder aanvoering van Kedorlaomer. Noem hem maar koning Hebzucht. Hij wil meer en meer. Hij wil nemen en nemen. Hij heeft inmiddels allerlei koninkrijkjes aan zijn laars gelapt. Ze moeten belasting betalen voor bescherming, voor rust, voor vrede, voor welvaart. Maar die vijf kleine koningen zijn het ineens spuugzat en daarom deze strijd. Die vijf kleine koningen, die worden in vers 2 opgesomd. Ze komen uit Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim en Zoar. Kleine steden rechts van de Zuidzee. Wat een namen trouwens, hè? Koning Bera uit Sodom en Birsa uit Gomorra. Bera, dat betekent zoon van het kwaad. Birsa betekent zoon van de misdaad. Het is maar dat je het weet. Aan de ene kant dus coalitie hebzucht, aan de andere kant coalitie kwaad en misdaad. Nou ja, dan weet je het wel. Wat dat betreft dacht ik afgelopen week, wat is er weinig nieuws onder de zon, hè? Je ziet niet anders in het klein, in het groot. God die de mens zo mooi had geschapen en we bogen in alles naar hem toe, vol liefde, vol overgave. Maar toen ging het radicaal mis. We bogen, om het zomaar eens te zeggen, voor koning kwaad en misdaad. En sindsdien is het doffe ellende. Toch? Goed, de strijd ontbrandt in vers 8 en 9. Het zijn dus de vijf tegen de vier. En misschien hadden die vijfde nog moed op, maar met één map is het al gedaan. Ze moeten rennen voor hun leven. Kedorlaomer wint de strijd. En weet je wat hij doet? Dat wat in zijn DNA zit. Dat wat door zijn aderen stroomt. Nemen. Nemen. Tweemaal staat het er. Vers 11. Hij neemt alle bezittingen mee van Sodom en Gomorra. Vers 12. Ook namen zij Lot en zijn bezittingen mee. Nog een keer. Ook namen zij Lot mee. Ben je nog niet uit je bank gevallen? Hier gaat het om, gemeente. Hier draait het om. Daarom gaat Abraham de strijd aan vanwege Lot. Want wie is Lot? Ja, zeg je, de neef van Abraham, de man die het beste deel koos. De man die zijn rechtvaardige ziel kwelt door in Sodom te gaan wonen. De man die... Nee, stop, stop. Je hebt helemaal gelijk. Maar weet je wie hij voor Abraham is? Dat staat zo mooi vertaald in vers 14. Zijn broeder. Dat is wat anders. Heel de geestelijke diepte van dit gedeelte wordt in dat woord opengelegd. Want hoe ging Abraham op reis in Genesis 12? Ik las het voor u. Hij nam Sarai zijn vrouw. Hij nam Lot zijn broeder mee. Voel je? En vorige week hoorden we het, hoe Abraham wegzonk in de moeras van ongeloof en leugen. En daardoor werd Sarai genomen. De koning nam Sarai zijn vrouw. Daar heb je dat woord nemen weer. Ja, God bleef trouw. Dwars door de ontrouw van Abraham heen. God hield hem een hand boven het hoofd. God dank, hij bevrijdde, hij leidde. Maar nu wordt Lot genomen. Zijn namen Lot. Zijn medebroeder op reis naar Canaan. Voel je? Hier ligt nu de diepte van dit gedeelte. En Abraham? Nou, we zien nu zo'n andere Abraham dan vorige week. Niet laf en leugenachtig, maar moedig en gelovig. Hè? Hij strijdt met een hart van God. Abraham heeft zoveel geleerd van die bevrijding uit Egypte. En nu laat hij zijn broeder niet los. Abraham bevrijdt Lot uit de klauwen van koning hebzucht. Zoals God Abraham bevrijdde, zo bevrijdt hij nu Lot. Zoals God Abraham trouw bleef, zo blijft Abraham trouw aan Lot. In Abraham wordt hij zomaar iets zichtbaar van God. Hij die strijdt voor de zijnen. Hij die in de bres springt voor zijn vrienden en kinderen. Want hoe zegt dat tegeltjeswijsheid het ook alweer? Welk recht heb je om te nemen wat niet eerst aan je wordt gegeven? Zo is het. Koning hebzucht neemt Lot, maar hij heeft er geen recht op. En daarom strijdt Abraham voor recht en gerechtigheid. Voel je, Abraham is geen guerrilla-strijder. Abraham is geen oorlogzuchtige man. Abraham strijdt ook niet voor meer en meer. Daar gaat het hem niet om. Dat blijkt ook wel aan het einde in vers 23. Hij zegt tegen die koning van Sodom, houd u alles maar. Ik ben rijk in mijn God, ik hoef uw rijkdom niet. Abraham's strijd is Gods strijd. Het is strijden om te bevrijden uit de klauwen van koning hebzucht. Zie je hoe het hier al oplicht? Ja, zeg je wat oplicht? Nou, het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Hier wordt al iets zichtbaar van het koninkrijk van God. Dit is al een strijd onder het vaandel van Christus. Dit is al een strijd om het eeuwige Jeruzalem en de pelgrimstoet die daarna onderweg is. Dit is al een strijd die iets openlegt van de grote toekomst. En in dat grote geloof trekt Abraham uit met 318 man. Dat is onmogelijk, dat kan helemaal niet met zo weinig man. Maar het is een leger des hels, gemeente. En zo zal het nu voortgaan in het koninkrijk van God. Het kleine, het nietige, het geringe, zet het grote en het machtige te kijk. Hoe zegt Paulus dat ook alweer? Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. God leert het Abraham dat de kracht van hem is. Maar Abraham laat nog iets zien van het koninkrijk van God. Dat het een vrederijk is. Dat het een koninkrijk van gerechtigheid is. Waarin zwakken worden versterkt. Waarin de armen worden verrijkt. Waarin lijdenden worden verzorgd. Waarin slachtoffers worden bevrijd. Waarin precies alles wordt omgekeerd. En voor dat laatste zet Abraham zich in. Want dat vind ik zo mooi. Hij zegt niet, nou dan ga je Lot. Dat krijg je ervan als jij bij Sodom gaat wonen. Dit is je welverdiende loon, vriend. Eigen schuld. Nee, dat doet hij niet. Want wie van ons zou dan aankomen in het eeuwige Salem? U? Nee, nee. Lot is Abrahams broeder, medereiziger naar de stad die eeuwige fundamenten heeft. Hij laat hem niet meevoeren door hebzucht en door kwaad. Hij bevrijdt hem uit liefde. Het is strijden om te bevrijden. En daarom ligt hier al het koninkrijk van God op. Want gemeente, Luther zei, je moet net zo lang op teksten kloppen totdat Christus eruit opkomt. Nou laten we er zo vanmorgen maar eens op kloppen. Want zie hem overreizen. De grote Abrahamszoon. Wat een doorkijk krijgen we hier. Hè? Eeuwen later zal hij komen. Eeuwen later zal hij strijden daar op die heuvel. Daar in die aarde donkere nacht om een volk te bevrijden uit de klauwen van het kwaad. Hij strijdt niet met wapens, maar met het woord. Hij strijdt niet met een groot leger, maar alleen. Geslagen aan een hout, daar hangt hij. In de stikdonkere nacht verlaten. Door alles en iedereen. Zelfs door zijn vader. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat zullen zijn laatste woorden zijn. Over zijn stervende lippen rolt een schreeuw door de wereld. Het is volbracht. De strijd is volbracht. En als een koning komt hij triomferend over de eindstreep. En als een priester brengt hij eens en voorgoed het offer. Hij is priester tot in eeuwigheid. En die hoge priester is vanmorgen in ons midden. Weet je wat hij komt doen? Geven. Geven. Hij wil vanmorgen moe gestreden handen vol stoppen. Hij wil uitgestreden harten versterken. Hij is vanmorgen in haaste om brood en wijn te brengen. Net als bij Abraham. Zie het gebeuren? Uit het niets staat hij ineens voor Abraham. Alsof hij uit de lucht komt vallen. Melchizedek. Een mysterieus figuur zonder vader. Zonder moeder. Geen begin van dagen. Geen einde van dagen. Hij is priester en koning in één. Dat ook. In de tempeldienst van Israël kon dat niet. We lezen niet van zijn sterven. Zijn ambten gaan niet over op een ander. Dat je bij de levieten wel zag. Ze stierven en de volgende kwam. Ze stierven en de volgende kwam. Maar bij Melchizedek niet. Zijn ambt is eeuwig. En daarom ziet de Bijbel in Melchizedek de gestalte van Christus, zoals de maan haar licht ontleent van de zon. In Melchizedek schijnt het licht van Christus, onze grote en volmaakte priesterkoning. Daar staat hij, voor Abraham. Melchizedek, mijn koning van gerechtigheid betekent dat. Melchizedek, de koning van Salem, nog zoiets, Salem, dat betekent vrede. Het wijst heen naar Jeruzalem. Nee, niet alleen het aardse, maar bovenal het hemelse. Heel het woordenboek van het koninkrijk van God gaat al in Genesis 14 open. En kijk eens wat hij doet. Hij spreidt zijn arm over Abraham uit en hij zegent hem. Gezegend zij Abraham. De God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gelooft, zij de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. De zegen daalt neer uit Salem. En Abraham, hij buigt het hoofd. En hij ontvangt het met open handen. Daar moet je wel even op letten. Hij ziet in alles dat het van zijn God afkomstig is. Hij belijdt in alles dat het God de Allerhoogste is geweest. Die hem kracht gaf. Die hem hielp. Die hem sterkte. Een stroom van zegen daalt neer uit Salem. En Abraham geeft spontaan zijn tiende. De Hebreeënapostel zegt, daarmee erkent Abraham dat die Melchizedek dus een hoge priester van zijn God is. Abraham onderwerpt zich. Hij buigt het hoofd voor Melchizedek. En in dat buigen van Abraham ook heel de latere priesterdienst en offerdienst. Hij erkent hem als meerdere. Want de meerdere zegent de mindere. Hier staat hij. Weet je hoe de Latijnse vertaling het heeft staan? Hoge priester Melchizedek, pontifex Melchizedek. Pontifex, dat is een mooi woord, dat betekent bruggenbouwer. Zie het gebeuren? Daar staat hij voor Abraham. Melchizedek slaat na die strijd zomaar een brug tussen de eeuwige God en de moegestreden Abraham. Hij verbindt ze aan elkaar. Als een echte middelaar treedt hij op. Stromen van zegen dalen neer op Abraham en brood en wijn worden hem voorgeschoteld. Brood ter versterking, wijn tot vreugde. Hij recht als het ware een tafel aan voor Abraham. Alles valt hier op zijn plek, gemeente. Alle dingen zijn gereed. Daar zit Abraham in het koningsdal aan de brood en de wijn. Hier valt al de schaduw van het kruis over Abrahams leven. Hier ontvangt hij al de kracht uit het eeuwige en enige offer. Die moegestreden Abraham wordt gevoed. Die uitgestreden Abraham wordt versterkt. En met een vrolijk hart kan hij weer doorreizen. Want er wacht nog een hele strijd. Abraham weet het nog niet. Wij weten dat wel. Maar vroeg of laat zal hij zingend de poorten van Salem binnentreden. Gemeente, hoe zit u hier? Ik kom terug bij u. Jongens, bij jullie. Want deze dienst staat in het teken van ontvangen. En daarom is hij hier in ons midden. Denk daar niet te licht over. Onze priesterkoning vanmorgen op bezoek. Naar de ordening van Melchizedek. Het is Jezus Christus die eeuwig is. Die het volmaakte offer voor mens heeft gebracht. Hij daalt vanmorgen af uit Salems stad. Hij is hier om te geven. Ontroerend, hè? Daar herken je nu onze koning aan. Hij wil je moe gestreden hart vanmorgen volstoppen. Hij wil je uitgestreden hart vanmorgen versterken. Met brood en wijn. Gezegend en bekrachtigd door hem. Zeg eens. Kan hij het aan je kwijt? Zit je er vanmorgen om verlegen? Om hem. Om zijn genade, om zijn liefde. Omdat je accu leeg is, omdat de koek op is. Want ik richt me vanmorgen eerst maar tot hen die geloven. Ik bedoel, die niet meer zonder Christus kunnen. Weet je het nog? Op een dag is het tegen je gezegd, welkom in de strijd. Zeg eens, hoe is het ermee met die geloofstrijd? Hoe heb je het eraf gebracht? Je zult vast wel gehavend in de bank zitten. En ik schat zomaar in dat je allerlei kleerscheuren hebt opgelopen. Niet dan? Want echte Abrahamskinderen weten heel goed, het geloof gaat niet alleen over bloemetjes en bijtjes. Er komen krachten tegen op, er komen machten tegen in. Koning hebzucht wil onophoudelijk nemen. Koning kwaad wil je steeds maar slaan. Het is zo'n strijd in je leven. Om vol te houden in de gebeden. Om vast te houden aan Gods belofte. Je knieën beginnen zomaar te knikken. En bij het kleinste steentje op je pad struikel je al. Je handen worden slapper en slapper. Hoe houd ik vol? En bij de minste tegenslag dreig je alles los te laten. Hier zit je dan vanmorgen, in de strijdperk van dit leven, gehavend en met kleerscheuren. Maar stil is, en Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. En Christus, onze koning van Salem, brengt vanmorgen brood en wijn. Hij komt geven vanmorgen. Zeg eens, wie is erom verlegen? Ben jij het? Hij staat voor je. Slaat niet af, want je hebt het brood nodig om de geloofstrijd aan te kunnen. Hij wil je moe gestreden handen volstoppen. Hij wil je uitgestreden hart verzadigen. Met brood en wijn, bekrachtigd met zijn zegen. Want die brood en wijn, u begrijpt natuurlijk heel goed waar dat naartoe wijst. Het laatste avondmaal. Het zijn tekenen geworden die hij ophief. En vanmorgen mag je het proeven. Dat hij het heeft gedaan. Het enige en volmaakte offer heeft gebracht. Hoe hij voor jou heeft gestreden. Hoe hij voor jou zijn lichaam heeft gebroken. Hoe hij voor u zijn bloed heeft vergoten. En hoe hij voor jou heeft overwonnen. Daar in die aardedonkere nacht heeft hij gestreden als een leeuw. Heeft hij zijn leven gegeven als een lam. Daarom is hij priesterkoning. Hij heeft de strijd daar en toen voor je volbracht. Want dat waren zijn laatste woorden. Luister er nog maar eens goed om. Hij wil ze vanmorgen geven. Die allerlaatste woorden die hij uitschreeuwde over Golgotha. Over zijn stervende lippen. Het is volbracht. Gemeente, de strijd is volbracht. Als een koning is hij triomferend over de eindstreep gegaan. En als een priester heeft hij eens en voorgoed het offer gebracht. En dat mag je vanmorgen proeven. Hij brengt je brood en wijn. Ik bedoel, je mag vanmorgen zijn gebroken lichaam proeven. En zijn vergoten bloed. Je mag schuilen onder zijn vleugels. Hier, Abrahams kind. Neem. Eet. Anders zou de weg nog te zwaar voor je zijn. En proef het. dat hij het heeft volbracht. Zo kun je de strijd komende week weer aan, schuilend achter zijn rug. Hij geeft je kracht om komende week weer te bidden. Hij geeft je moed om die zonde in je leven aan te pakken. Hij geeft je lust om de Heere te vrezen. Hij geeft je vreugde om zijn belofte met nieuwe krachten weer vast te houden. O zeker, er wacht nog een hele strijd van volhouden en volharden. Dat zal waar zijn. Maar vroeg of laat zul je Salems poorten binnentreden. Daar staat hij voor in. Trouwens, dat geef ik nog wel mee. Die toepassing uit Genesis 14 is er ook, hè. Kijk ook even een beetje om je heen. Ik bedoel, kijk eens om je heen of dat niemand achterblijft. Dat zou vreselijk zijn. Een van onze jongeren of een van onze ouderen, wat Lot ook overkomt. En ook namen zij Lot gevangen. Het zal wat zijn, hè. Als zo een van onze ouderen of jongeren wordt meegenomen door koning hebzucht of koning kwaad. Zijn gebeden stoppen. Zijn bijbeltje blijft dicht. Zijn leven glijdt af. Zijn hart zoekt het meer en meer in andere dingen. De gemeente, kijk daarom eens een beetje om je heen. Of de stoet naar Jeruzalem nog intact is. Begrijp je? Of je niemand steeds verder achteraan ziet slenteren. Denk dan nog eens aan Abraham. Toen hij hoorde dat Lot gevangen was, bewapende hij zich om zijn broeder te bevrijden. Die opdracht geef ik u vanmorgen mee, laten wij dat dan ook doen. De wapens als gemeente opnemen. Het wapen van het woord. In liefde blijven wijzen op Christus, degene die achteraan slenteren. Het wapen van het gebed, onophoudelijk voor hem bidden en hem zo dragen. Of zit je te luisteren en zeg je, joh, dat gaat over mij, man. Je moest eens weten, ik voel me als een Lot. Gevangen in de boeien van koning hebzucht en koning kwaad. Maar hoe kom ik eruit? Dan zeg ik het in alle eenvoud. Door hem. Onze enige priesterkoning. Hij trekt je er vanmorgen uit. Hij wil je ervan bevrijden. Ontvang hem dan vanmorgen als een zaligmaker. Ontvang wat hij heeft gedaan. Hij heeft er recht op om het je te geven. Weet je wat hij voor je wil zijn vanmorgen? Een pontifex. Een bruggenbouwer. Hij heeft een brug geslagen tussen God en jou. Weet je hoe? Door het kruis. Waar hij al je ongeloof en zelfzucht aan heeft genageld. Hij komt vanmorgen over de brug naar je toe. Over het kruis. Om het je aan te reiken. Brood en wijn. Gezegend en bekrachtigd door hem. Zodat je het mag proeven. Zijn grote genade. Zijn eeuwige liefde. Zo verbindt hij je aan God. Maar ik heb wel een vraag aan je. Zul je het ook ontvangen in overgave? Dat is geloof. Dan zeg ik vanmorgen tegen je, welkom in de strijd. Met hem zul je overwinnen. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. God van Abraham en Lot. Heer, we danken u dat daar al zichtbaar is geworden dat het genadeverbond door de wanden van Israël heen breekt. We danken u dat vanmorgen het koninkrijk der hemelen verkondigd mocht worden. In de gelijkenis van Genesis 14. We danken u dat u een eeuwig hoge priester bent. Die het offer voor eens en voor altijd heeft gebracht. We willen bidden. Wilt u met uw geest krachtig werken in onze gemeente. Wilt u het steeds weer uitdelen en uitreiken. Aan uitgestreden en moe gestreden harten. We danken u dat u steeds weer op tijd komt met uw woord, met brood en wijn. We danken u dat we zo ook de week mogen beginnen en zo de week mogen ingaan. Om aan het einde van de week onze handen weer op te houden. Want in het koninkrijk der hemel is het geen geven en nemen, maar geven en ontvangen. We willen bidden, wilt u onze ogen, oren en hart geven voor elkaar. Als we misschien achteraan de pelgrimstoet aan het slenteren zijn. Die dreigen af te haken. Die het misschien wel welletjes vinden. O God, geef ons als gemeente de passie om voor hen te bidden. Onophoudelijk vast te houden. We willen bidden, wilt u ook met de ouderen zijn. Dat ook niemand zal afhaken. Mogen we zoals pelgrimstoet uit de haven aankomen met elkaar. De Godstad binnentreden, zingend en juichend, begroet te worden door Jezus. We willen bidden, wilt u komende week met ons meegaan in alles wat we moeten doen, wat op de agenda staat. Wilt u ons kracht geven in ons werk. Wilt u ons versterken en nieuwe krachten geven als we ziek zijn. Wilt u in alle noden aanwezig zijn met uw woord. En wilt u het woord van Paulus dan nog eens bemoedigend in onze ziel leggen. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. We bidden voor de overheid. Wilt u hen tot dienaar van gerechtigheid maken? En we zien dat er zoveel chaos is ook in ons land. We houden ons hart vast. Hoe moet dat door? Hoe moet dat verder? Heer God, u regeert toch alle dingen. Wilt u dat ook laten zien? Wilt u wijsheid geven aan politieke leiders om in deze crisis op een eerlijke en rechtvaardige manier leiding te geven? We bidden daarom ook voor alle die in onzekerheid verkeren. Door allerlei affaires, we denken aan de Belastingdienst, we denken aan Groningen, we denken aan de boeren, we denken aan... Heere God, wat een wonder en wat heerlijk dat er eenmaal een vrederijk zal komen... Mag er al iets van die gerechtigheid zichtbaar worden in het bestuur? We willen bidden, wilt u met onze weduwen en weduwnaren zijn? Die al maar alleen thuiskomen uit de kerk in de stilte, steeds weer. Heer, wilt u dan de stilte doorbreken en uw woorden fluisteren in hun harten? Welzalig hij die de God van Jacob tot hulp heeft. We willen bidden voor hen die hun kruis moeten dragen achter u aan. Allerlei noden. Misschien tobben met gezondheid. Geheugenverlies. Andere problemen. Heer, dat ze hun kruis achter u aan mogen dragen. In de wetenschap dat u het uit hebt geroepen. In die ene schreeuw die door de wereld ging. Het is volbracht. Mag dat ons dan moed geven in onze zwakheid. We willen bidden voor de gemeente, wilt u met ons gaan? Ook als we op reis gaan, ver weg of dichtbij blijven, wilt u dan rust geven? En Heere, wilt u zo over ons waken? Zo bidden we dit en danken dit alles. In naam van Jezus Christus. Amen. willen met elkaar zingen, Psalm 116, vers 9, 10 en 11. O Heer, ik ben, o ja, ik ben uw knecht. Tiende vers, ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. U al mijn gelofte brengen, ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen. En ook het elfde vers, ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Vrede en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.